Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we deze dienst vervolgen, gemeente, door te zingen Psalm 119 en daarvan het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, opdat ik zou leven, uw woorden mogen bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Mijn oog verlicht, u ziet elke keer die kommaatjes, hè? Dat is bedoeld omdat het is een verlangen, het is een wens. Hè? We verlangen om te leven, om Gods woorden te bewaren, om wijsheid te leren en ook dat ons oog verlicht wordt en dat de nevels, dat de mist opgeklaard wordt. En dat onze ziel de wonderen zal zien en eren die in Gods wet zich overal openbaren. Zullen we dat zingen? Psalm 119, vers 9. Vanavond belijden we het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we opnieuw uit Psalm 119 en dan nu vers 14. 119 vers 14 zingen we na de belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aan ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we eerst samen bidden? Heere, hoe groot bent u? U bent het die alle dingen gemaakt hebt. Alleen maar door te spreken. U sprak en zij licht. En er was licht. En u bent niet alleen de schepper, maar u bent ook de onderhouder van heel deze wereld, van het immense heelal. U bent het die ook ons dag bij dag draagt. En zoals we hier zijn, honderden mensen, u laat ons aller hart op dit moment kloppen. En u geeft ons het levenslicht te mogen aanschouwen. Wat bent u groot, wat bent u goed. En wij bidden van u dat wij dat telkens weer leren zien. Dat we uw wonderen zullen zien en zullen eren. Die wonderen waar uw woord zo heerlijk van spreekt. Het wonder van het leven. Het wonder van de verzoening met u. Het wonder van de wedergeboorte. Deze avond, heren, zijn we bij elkaar in een leerdienst. En dan zullen we met elkaar nadenken over de wedergeboorte. Vanuit uw woord. En dan mogen we de Dordtse leerregels daarbij lezen. Als een hulpje om te zien wat uw woord ervan zegt. En we bidden u. Geef daarbij uw Heilige Geest. En dat hebt u ook beloofd. Als we uw woord naspreken, dan zal uw geest daarmee gepaard gaan en zijn werk wel doen in de gemeente. Alleen Heer, als we zien op onszelf, op de gemeente, dan kunnen we dat haast niet geloven. Omdat wij het helemaal niet verdienen. We hebben het aan alle kanten verzondigd. En juist als we aanlopen tegen dat harde hart en dat koude hart van onszelf of van een kind of een kleinkind of een ouder, Heere, dan zien we het niet zitten. Dat dat bij hem of bij haar of bij onszelf nog ooit gebeuren zal. Maar nou zien we op u en bidden, wilt u machtig werken. Toon dat u God bent. En laat zien dat u goed bent. En dat u geen verlangen hebt naar onze dood. Maar naar ons alle leven. Heren, ga zo de rijen door. En geef dat uw kinderen zich mogen verbazen en verwonderen over dat grote werk dat u hebt gedaan. En dat zij die daar misschien nog niet van weten, dat ze dat wel zullen weten. Niet achteroverleunen, maar u zullen zoeken met ingespannen krachten. U die zich laat vinden. Heere, zegen zo het geheel van de gemeente. En geef dat onze vooroordelen, die er ook kunnen zijn, ons niet in de weg staan. Maar dat we open en eerlijk zullen luisteren naar uw woord. We bidden zo voor elkaar zoals we hier zijn. Gedenk aan een ieder van ons in de omstandigheden van het leven waarin we ons bevinden. We hebben vanochtend gebeden voor zieken. Voor hen die het moeilijk hebben. We willen nu deze avond ook bidden voor die situaties waarin vreugde is. Waar nieuw leven wordt verwacht. Waar jongeren elkaar hebben gevonden, een relatie hebben gekregen. Toeleven naar een huwelijk. Waar het werk goed mag lopen. En we daarin voldoening en vreugde vinden. Dat is er ook gelukkig, Heere. En daar danken we u voor. Geef maar dat het voortdurend reden zal zijn om ons te verwonderen. En om ons hele leven aan u toe te wijden. We bidden u. Zegenen ieder in de gemeente die een taak heeft. Ten diepste zijn we dat toch allemaal. Help ons daarin. Maar zeker ook degene die een bijzondere taak hebben gekregen van u. Die in een ambt mogen staan. Denk aan de kerkenraad. Geef alles wat nodig is, Heer, aan de ouderlingen en diakenen. En wilt u het zo maken dat zij elke keer weer gevuld worden door uw Heilige Geest. En zo met vreugde de bezoeken zullen doen. En het andere werk dat erbij komt kijken. Wilt u ook deze week, als we in vergadering bijeen zullen zijn, daarbij uw zegen geven en in ons midden zijn. Zegen uw dienaar, aan de gemeente verbonden, door uw genade, zo mogen we dat toch ook zien. U zendt uw dienaren tot wie u wilt, wanneer u wilt. En zo mogen we alweer een aantal maanden met elkaar optrekken. We bidden. Wilt u ook over mijn bediening uw zegen schenken? Opdat het zal zijn tot lof en eer en glorie van uw grote naam. We bidden. Wees met kerkvoogden in het werk dat er ook op hun schouders ligt. Wees met de organisten. Geef uw zegen in het begeleiden van de zang. We bidden voor de koster en zijn vrouw. Sterk ook hen. in alles wat er op hen afkomt. En laat zo al die verschillende taken, ook het andere werk dat er gebeuren mag, ook degene die zorgen voor de uitzending van deze dienst, laat het allemaal zijn. Gericht op de komst van uw koninkrijk. De eer van uw naam. Stiekem kunnen we onszelf er zo mee bedoelen, Heere. Neem dat weg. En heilig ons. Laat uw koninkrijk komen, hier in de regio. In ons land, ja wereldwijd. Ga door met uw werk. Ook waar het kwaad zich breed maakt. En waar Satan zo actief is. Toon dat u sterker bent. Gedenk aan uw volk Israël. Bekeer uw volk naar uw woord. U weet ook de politieke omstandigheden van de staat Israël. Heere, geef uitkomst. Geef leiding. Geef vrede. Geef wereldwijd vrede. Gedenk aan vervolgde christenen. Wilt u hun vrede geven in het hart. En moed en standvastigheid. Als zij zo ervaren dat ze gemeenschap hebben met een lijdende Christus. En dat is echt lijden. U weet het. U weet het best, Heer Jezus. Maar draag hen erdoor. En trek hen naar u toe. Gedenk aan onze overheid. Ook als, terwijl we hoopten en verwachten dat er een kabinet gevormd zou kunnen worden, als die kabinetsformatie is gestrand. Heer, dan willen we ook dat voor u neerleggen. We hebben een regering nodig. En daar bidden we u om. Wees met al degenen die leiding geven. Wees met de leiders van deze wereld. Er speelt zoveel. Hoe zullen zij hun zware en verantwoordelijke taak kunnen uitoefenen zonder de leiding van uw geest? Heren, daar bidden we om. En tegelijk maken we ons zorgen over zoveel dingen, u weet het. Waar uw woord en de werkelijkheid zo ver van elkaar afstaan. En dat brengt ons ook deze avond tot het gebed. Kom spoedig, Heer Jezus. Want dan zullen er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zijn. Waarop gerechtigheid zal wonen. Gedenk zo aan ons, geef een goede dienst, wees in ons midden. En hoor naar ons gebed, niet om iets in ons, maar uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen vanavond Gods woord in Handelingen 16... En we lezen vers 11 tot en met 15. Dus Handelingen 16, waarvan we lezen vers 11 tot en met 15. Handelingen 16, vanaf vers 11. Daar spreekt de Heere. Handelingen 16, vanaf vers 11. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen we recht naar Samothrace, de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En we onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag van de Sabbat gingen we buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken we tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. welke hart de Heer heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als ze gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En ze dwong ons. Tot zover de lezing uit Gods woord. We lazen over God die het hart van Lydia opende, omdat we het daar ook over gaan hebben vanuit Dordtse leerregels vanavond. Dordtse leerregels hoofdstuk 3, 4, artikel 11 tot en met 13. En laten we die artikelen ook nog samen lezen. Dus Dordtse leerregels hoofdstuk 3, 4, 11 tot en met 13. Daar wordt Lydia wel niet genoemd, maar wat daar gebeurde bij Lydia, ja, dat is precies waar we over gaan lezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 11 tot en met 13. Eerst artikel 11. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorene uitvoert en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des Geestes God zijn, maar hij dringt ook in tot de binnenste delen van de mens met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurft dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die boos, slecht was, goed wordt. Die niet wilde, nu met de daad wil. Die weerspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. 12. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, die God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, nog door aanrading of zulke manier van werking dat, wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht van de mensen zou staan, wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking. Terwijl naar het getuigenis van de schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking uit de doden. Alzo dat al diegenen in wie harte God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En als dan wordt de wil, zijn de nu vernieuwd, niet alleen door God gedreven en bewogen, maar door God bewogen zijnde werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Ten slotte artikel 13. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust, dat ze weten en gevoelen, dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Tot zover. Voordat wij hier verder bij stilstaan, gaan wij zingen uit Psalm 119... vers 29, 37 en 39. En dan heb ik nog de volgende afkondigingen voor u. Vanmorgen is afgekondigd dat het oudere contact van aanstaande dinsdag niet doorgaat. De nieuwe datum, dat is 20 februari en niet 20 april, zoals ik vanmorgen zei. Dus 20 februari. Woensdagavond om 19:15, bijbellezing. Voorganger is dominee P. de Vries uit Nunspeet. U en jij wordt hartelijk uitgenodigd om de bijbellezing bij te wonen. De collecten zijn bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij en de derde is voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u uw gaven digitaal overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Laten we nu zingen Psalm 119, vers 29 37 en 39. Gemeente, de dingen hebben hun geheim. Zo heet een boek van een professor in de natuurkunde. Het staat ergens in mijn kast, maar ik weet niet of ik het ooit gelezen heb. Maar het is wel waar. De dingen hebben hun geheim. Veel dingen bevatten we niet. En eigenlijk moeten we zeggen, het hele leven, dat is één groot geheim, een raadsel, een mysterie. Het leven, dat heb je gekregen. Dat heeft God zo geleid, dat jij ontstond in de buik van je moeder. Dat is toch een raadsel, dat is toch een geheim? Juist als je daar even bij stilstaat en je denkt daar diep over na, dan zeg je niet, natuurlijk ben ik er. Heel, heel simpel, ja, mijn ouders die kwamen bij elkaar en toen gebeurde dat en nou ben ik er. En nee, het is een wonder dat ik er ben. Dat hoor je ook trouwens wel rond een geboorte, hè? Als er iemand geboren is, christen of geen christen, ze zeggen, oh, het is echt een wonder. En dan komt het woord wonder ineens weer om de hoek. Ook bij mensen die helemaal niet in God geloven. Geloven toch in wonderen. Een wonder. Ja, het is wel zo. Het leven is een wonder, een mysterie, een geheim. Nu gemeente, zo is het ook met het geestelijke leven. Hetzelfde verhaal. Als God ons geestelijk leven schonk, dan is dat een onbevattelijk iets. En dan zeg je niet, natuurlijk heb ik dat gekregen en dat is zus en zo gegaan. Nee, als je er zo over praat, alsof het niks is, dan heb je denk ik niet hoor. Of, laat ik me iets voorzichtiger uitdrukken, dan besef je niet wat je hebt. Dan besef je het wonder niet. De wedergeboorte. Het is een geheim, een mysterie. Waar we niet plat over kunnen praten. En waar we ook niet te veel over moeten praten, want dan verdwijnt het wonder er ook uit. Als ik strooi met die term, de wedergeboorte, dan zou u vanavond niet meer benieuwd zijn wat ik erover ga zeggen, voelt u? Dan gaat het wonder eruit. Het is een heel teer iets. En toch mogen we deze avond ons daarin verdiepen, ons daarover buigen. Daarover in gesprek gaan. Met de Bijbel in de hand. En de Dordtse leerregels ernaast. En de Heere geven dat het gevolg, de vrucht daarvan zal zijn. Niet dat we zeggen, oh ja, dat zit dus zus en zo. En dan blijf je in het verstand, hè. De ouderling van dienst bad het, dat het niet alleen iets van ons verstand zal zijn vanavond. Maar dat het doordringt in ons hart. Als we op hartsniveau mogen komen, dan is de gezegende dienst. Het gaat vanavond over het wonder van de wedergeboorte. Het wonder van de wedergeboorte. Eerst gaan we erop letten wat de wedergeboorte is. Dat is met name artikel 11. Ten tweede het eenzijdige daarvan. Want er staat dat God dat zonder ons in ons doet. Het eenzijdige ervan. Met name artikel 12. En ten derde de gevolgen daarvan. En dat is dan artikel 13. Dus het wonder van de wedergeboorte, eerst gaan we erop letten wat het is. Ten tweede letten we op het eenzijdige daarvan, dat het echt een werk van God is. En ten derde de gevolgen van die wedergeboorte. Eerst dus wat het is. Nou, laten we nog even samenvatten waar we nu zitten in hoofdstuk 3-4 van de Dordtse leerregels. Eerst hebben we gezien waarom we wedergeboorte nodig hebben. Daar begon het mee, hè? We kunnen het niet zelf. Je moet het krijgen. Vorige keer stonden we erbij stil hoe God dat dan doet, hè? Hij doet het door de kracht van zijn geest En door het woord. Want dat woord, zo hoorden we, is een zaad. Hè? Het zaad van de wedergeboorte dat hij rondstrooit en in onze harten zaait. Ja, dus God doet het. We hebben het over gehad. Maar dan is nog steeds de vraag, en die komt vanavond aan de orde. Wat is het nu? Wat is de wedergeboorte? Wat bedoelen we daarmee? Daar gaan artikel 11 tot en met 13 over. En je zou kunnen zeggen, gemeente, die artikelen vormen de kern van hoofdstuk 3-4. Daar gaat het om. Want uiteindelijk gaat het niet om de onmogelijkheid die er is aan de kant van de mens. Dat is waar, hebben we het over gehad. Moet gezegd worden. Maar het gaat er uiteindelijk om dat God het ook daadwerkelijk doet. Hij is de God. Romeinen 4 vers 17. Die de doden levend maakt. Dat is onze God. De God die de doden levend maakt. En roept de dingen die niet zijn, alsof ze er waren. Hij is het die het wonder van de wedergeboorte werkt. Nou ja, dan zitten we er al helemaal middenin, hè, met die tekst. Want dat is dus de wedergeboorte. Vanuit onszelf zijn we dood. Echt geestelijk dood. Ver bij God vandaan. En als God ons opzoekt, dan hebben we daar totaal geen boodschap aan. Vroeger zeiden ze, de hel, verschrik niet. De hemel, verkwik niet. Hel en verdoemenis, het zal wel. Het zal zo vaak niet lopen. Zou je dan niet naar die heerlijke hemel willen? Ja, op zich wel, maar ja, er zijn wel leukere dingen om me mee bezig te houden. Dat, hè? De hel verschrik niet en de hemel verkwik niet. Er kunnen klaagliederen gezongen worden. Er kan breed uitgemeten worden hoe slecht en zondig we zijn. Soms in algemene termen, soms precies jouw zonde. Maar we huilen niet. En soms dan wordt er op de fluit gespeeld. Lieflijke tonen van het evangelie. Jezus Christus, hij is gekomen. Echt voor jou, voor zondaren. Maar we dansen niet. Dat is nou dood. We hebben er niks mee. Als we eerlijk zijn tenminste. Want we camoufleren dat natuurlijk wel, hè, gemeente. Want wij zijn best wel ijverig en serieus en godsdienstig. Maar als er geen verdriet is over de zonde, geen liefde tot Jezus en ook geen verlangen om hem te dienen, als je je niet herkent in Psalm 119, al die diepe verlangens, ja, dan zit er geen leven in. Weet u wie dat in de gaten hebben? Ja, God natuurlijk, maar op aarde zijn er ook mensen die dat in de gaten hebben, namelijk uw kinderen, als u die heeft gekregen. Of uw kleinkinderen, als u opa of oma mag zijn. Die voelen aan waarom u in de kerk zit. Of dat uit gewoonte is, omdat u het gewoon heeft meegekregen en het hoort zo. Zou toch ook wat zijn om niet te gaan? Of dat u hier zit, omdat de Heer uw hart heeft. Dat is best wel eng, hè? Wat ik zeg, dat zij dat precies aanvoelen. Ik geloof dat echt. Wat een verantwoordelijkheid heeft u dan? Ja, naar uzelf toe, dat allereerst. Maar ook naar die mensen om u heen. Het zou toch wat zijn als je hier zit. En je doet goed mee en je let goed op, maar toch dood. Dood. In zonde en misdaden. Maar gemeente, wat gaat God nu doen? Hij gaat die mensen zonder zondekennis en zonder berouw en zonder geloof en zonder verlangen om voor hem te leven. Hij gaat ze tot leven wekken. En dat doet de drie-enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar we mogen dat werk van de wedergeboorte vooral toeschrijven aan de Heilige Geest. De Heilige Geest, die was er al bij de schepping, hè? Er staat de Geest Gods die zweefde over de wateren. Als een vogel. Die geest. Die alle dingen heeft geschapen. Die neemt ook het werk van de herschepping ter hand. En wat doet hij dan? Dan laat hij ons van boven geboren worden. Opnieuw geboren worden. Uit God geboren worden. En wat gebeurt er, jongens en meisjes, als er een babytje geboren wordt? Nee, daar kun je een heel verhaal over houden, maar er gebeurt één ding sowieso. Dat babytje begint te huilen. Hè? Dat is een goed teken. Er zit leven in. Babytje huilt. Nou, zo is het ook met de wedergeboorte. Dan begin je te huilen. Te huilen over je zonde. Mijn zonde. Mijn zonde. Wat is het toch erg wat ik heb gedaan. Maar dat pasgeboren babytje gaat op een gegeven moment ook wat anders doen, hè? Gisteren was er nog een babytje bij ons. Een heel klein neefje. En ook nog even een heel klein nichtje. En wat doe je dan? Dan zit je daar zo, verjaardagsvisite, weet u wel. En dan probeer je natuurlijk zo'n kleintje een beetje aan het lachen te krijgen, hè? Dat is natuurlijk de uitdaging. Dat is leuk als je dat ziet. Een babytje lacht. Bij de wedergeboorte ook zo. Dat gaat ook echt gebeuren. Je gaat echt lachen. Je wordt blij. Verheugd, hoe u het ook wil noemen. Ik heb een zaligmaker. Ik ben verlost. God heeft me wel gedaan. Ha, zegt iemand. Dat is mooi, maar nou heb ik daar wel een vraag over. Want dat huilen en dat lachen. Ja, hoe zit dat nou? Hoeveel tijd zou daartussen zitten? Moeten we eerst huilen en dan lachen? Of kan het ook andersom? Nou, nu gaan we redeneren, hè? Dat mag u best vragen natuurlijk, maar ik zou zeggen, hou het maar gewoon bij elkaar. Dat huilen en dat lachen. Verdriet over je zonde. Geloof in Christus. Gaat me niet uit elkaar halen. Dus dat is de enige kanttekening bij mijn eigen voorbeeld. He, want dat eerste lachje, dat laat vaak nog wel even op zich wachten. Maar ik denk, gemeente, op grond van Gods woord, dat je het beter zo kan zeggen. Wie wedergeboren is, die huilt en die lacht. En vooral die wil drinken. He? Melk. 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 Wat wil het kind anders? Pasgeboren christen, wat wil hij? Het woord, het woord, het woord. Onderwijs. Yes, bijbellezing. Melk. Daar ga ik heen. Bijbel open. Stille tijd. Ik heb het nodig. Ik moet gevoed worden. Voelt u wat een enorme verandering dit is? Dat is gewoon een aardverschuiving. Als dit bij je gebeurt. Alles verandert. Je denken verandert. Je voelen en je willen. De Dordtse leerregels vestigen daar de aandacht op. Die drie dingen. Eerst maar het denken. God doet wat in je denken. In je verstand. Als u meekijkt. In artikel 11. Dan ziet u dat staan. Er staat op een gegeven moment, en hun verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht. Ziet u dat? Een beetje bovenaan. En hun verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht. Opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des Geestes God zijn. Dus wat gebeurt er met je verstand? Nou, eerst steunde je erop. En was je verstand heilig? En als je het niet kon begrijpen, dan legde je het allemaal maar naast je neer. Maar dat wordt anders, want je verstand krijgt een dienende rol, zou je kunnen zeggen. Je verstand houdt je niet langer bij God vandaan, maar je verstand brengt je juist bij God. Je zou kunnen zeggen, het licht vloekt aan in je hoofd. Dat is wat hier staat. En Vaak ervaar je dat niet als één moment, hè, van dan gebeurt het. Het licht is aan. Ik denk dat we het vaak zo ervaren dat de geest aan die lichtknop draait. Hè? En dat het steeds helderder wordt. Maar snel of langzaam, de uitwerking is hetzelfde. Hè? Het wordt licht. Je gaat dingen zien die je eerst niet zag. Of die je dwaasheid vond. Het evangelie, de blijde boodschap, je vond het dwaasheid. Dat nou een ander voor mij moet boeten, waarom is dat nodig? Of als je inzag dat het wel nodig was, maar zou dat nou echt genoeg zijn? Mag ik dat echt aannemen? Maar dan wordt het helemaal anders, gemeente. Je gaat zien dat dat echt nodig is en dat hij echt genoeg heeft gedaan. En dat het je wordt aangeboden. En als het je wordt aangeboden, waarom mag je het dan niet aannemen? Ziet u? De Heere verlicht je verstand. Je gaat het zien. Zijn zoon heeft alles geleden en de wet vervuld. Ook voor mij. Als u nou hier zit en u zegt ja. Ja, dat is wel gebeurd inderdaad. Die verandering. Maar misschien is het omdat ik een dagje ouder ben geworden. He, dan ga je wat meer nadenken. Dan ga je toch anders over de dingen denken. Geloof het maar niet hoor. Dat het alleen is omdat u een dagje ouder bent geworden. Verstand komt met de jaren, zeg maar. Nee, het is het werk van Gods geest. Dit komt niet uit u. Dat kan niet uit ons komen. Doch, wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat doet de geest in je verstand. Hij verlicht je verstand. En dan gaan we verder. Want hij doet niet alleen iets in je denken, maar hij doet ook iets in je hart. Je gevoel. Artikel 11 gaat daar ook op in. Dan lezen we verder. Maar staat er dan, hij dringt ook in tot de binnenste delen van de mens. Met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurft dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. Even tot zover. Dus dat hart, en wat is dat? Dat hart, dat is wie ik echt ben. Dat is het centrum van mijn wezen. Het hart, daar vallen de beslissingen, gemeente. Dat hart, dat zat dicht. Dat zat potdicht voor God. Maar het ging open. Het zat dicht. En het ging wijd open voor God. Hoe kwam dat? Dat mijn hart open ging. Waar het eerst zo dicht zat. Nou, er was iemand via de achterdeur naar binnen geslopen. Een indringer, zeg ik maar even vanavond. Een indringer met een hoofdletter. En ik vond het niet zo erg. Want hij overtuigde me er vriendelijk van dat het goed zou zijn als ik mijn hart open zou doen. Als ik de Heere binnen zou laten. En toen gebeurde het. Toen vloeide alle weerstand weg. Eerst wilde ik het niet. Nee, niet ik. Ik wil niet bekeerd worden. Maar de weerstand vloeide weg. Dat is dat mooie woordje wat hier staat. Vermurwen. Hij maakte mijn hart zacht. En ik besloot, ja, om de deur open te doen. Wat een verandering, hè? Niet alleen in je verstand, maar ook in je hart en in je wil. Dat is ook wel belangrijk, want je zou natuurlijk met de vraag kunnen zitten, ja, maar als je dat nou helemaal niet wil, hè, dat gebeurt dan allemaal maar met je, maar daar word je toch helemaal ongelukkig van? Nou, dat snap ik, dat je dat zo denkt. En veel jongeren denken dat, en misschien ouderen ook wel. Ja, de Heere dienen, maar ja, ik wil dat niet, dus dat is dan een grote last. Ja, maar je wil wordt ook veranderd, die blijft niet hetzelfde. Dat staat ook in artikel 11. Er staat, in de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was levend wordt, die boos was goed wordt, die niet wilde nu met de daad wil. Ziet u? Dat is een hele verandering van de wil. Eerst wilde ik God niet dienen, nu wil ik het wel. Eerst verlangde ik naar de zonde, nu verlang ik naar de heiligheid. Eerst verlangde ik naar, nou, die avondjes met muziek en drank en weet ik wat. En nu verlang ik naar, nou, vult me in. Iets met God of zo? Een jongerenavond, waar je er ook nog wat van opsteekt? Dat is die verandering van wil, hè? Je gaat andere dingen willen. Niet meer dat leven van twee walletjes eten, gemeente. Dat ligt ons wel, hè? Maar daar kun je het niet meer in uithouden. Daar kun je het niet meer in uithouden. Beetje van dit, beetje van dat. Nee, ik wil niet schipperend door het leven heen. Het moet klaar zijn. Er moet een keuze komen. Neig mijn hart, heren, en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Nee, dan ben je echt niet ongelukkig, hoor. Als je die goede keuze maakt, ben je echt niet ongelukkig. Dan kom je tot je recht, tot je bestemming. Nou, gemeente, dit is de wedergeboorte. En dan mag u zeggen, dragen we daar iets aan bij? Of niet? De wonder van God, hè? Komt bij onze tweede gedachte, het eenzijdige ervan. Heeft u er iets aan bijgedragen dat u geboren werd? Nou, je bent er helemaal bij betrokken natuurlijk, hè? Maar aan bijgedragen, het lijkt me meer iets wat je overkomt, hè? Je wordt geboren. Nou, dat helpt enorm om de wedergeboorte te begrijpen. Dat is iets wat gebeurt. Je wordt opnieuw geboren. Er komt niets van ons bij kijken. Denk maar aan Lydia. We hebben het gelezen, hè? Die vrouw uit Thyatira. Ze zat te luisteren met andere vrouwen naar het woord van God, gesproken door Paulus. En toen gebeurde het. Er staat, de Heere opende haar hart. En ze nam acht op het woord. Zo'n eenvoudig zinnetje, maar wat een prachtig zinnetje. Hè? Of stoort u zich daaraan? Dat er staat, de Heere opende haar hart en niet Lydia opende haar hart voor God. Volgens mij als je iets ziet en inleeft van wie je zelf bent, dan zeg je, oh, wat een evangelisch zinnetje. De Heere deed haar hart open. Het was het werk van Gods geest. Het is God die in ons werkt. Bij het willen en het werken. Naar zijn welbehagen. Hij vernieuwt de wil. En hij herschept ons hart. En hij verlicht ons verstand. Het is allemaal van hem. Artikel 12 zegt dat heel eenvoudig met vier woordjes. Zonder ons, in ons. Nou, daar heeft u het. Zonder ons, in ons. Daar komen wij niet aan te pas. Het is verootmoedigend, hè? Wij leven in een cultuur waar we alles naar onze hand willen zetten. We kunnen ook heel veel. Maar dit kunnen we niet. Dit kun je niet regelen. Daar word je wel klein van. Het is niet uit mij. Het is uit God. Anderzijds mogen we toch ook zeggen, het is een heerlijk iets. Juist dat God dat doet. Het is een gans bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen, onuitsprekelijke werking. Hoort u? De toon van de verwondering. Verootmoedigend zeker, maar ook zo heerlijk dat God dat nou bij mij, bij ons doet. Dat hij laat zien dat hij zo machtig is. Als je ergens ziet hoe sterk God is, dan is het in je bekeringen. En dat God laat zien dat hij goed is. Als je ergens ziet dat God goed is, is het daarin dat hij u persoonlijk wilde wederbaren. Je ziet het bij Paulus. Eerst verzette hij zich met hand en tand tegen Jezus. De geest maakte alles anders. En dan ging diezelfde Jezus van harte lief hebben. Zonder ons in ons. Je ziet het bij Augustinus, de kerkvader. Gemeente, hij leefde volop in zonde. Hij ging zich te buiten op allerlei manieren. Woonde samen, seksuele uitspattingen. Dat is het eertijds van Augustinus. Maar ook allerlei filosofieën waar hij het in zocht. Maar de geest ging werken zonder hem in hem. En het werd totaal anders. Hij kreeg een afkeer van hoererij. En hij ging heel scherp zien wat God zegt in zijn woord. Nog weer later, Luther. Dat was ook zo iemand. Die worstelde met die strenge God. Die God van wie je heel veel moet en niks mag. Maar toen hij door het werk van de geest zicht kreeg op de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, dat het genoeg was. Dat hij alles had voldaan. Toen was het, zegt hij, alsof de poorten van het paradijs voor me opengingen. Een nieuw bestaan. Zonder Luther in Luther. En nu vandaag. Mag ik u een vraag stellen? Wat denkt u? Gebeurt het nog? Vandaag? We kunnen het hebben over Lydia en Augustinus en Luther. Dat is allemaal lang geleden. Zeg je, ja, maar ja, wat heb ik daaraan? Nou, wat denk je? Jongeren, gebeurt het nog? Doet God dit nog steeds? Het is wel belangrijk, hè? Dat we hier een helder antwoord op hebben. Want anders zitten we hier misschien wel, ja, een beetje zonder hoop. Gelaten. Ja, een aantal mensen in de gemeente die geloven dat ze wedergeboren zijn. En de anderen, ja, die geloven het niet. Dat is altijd zo geweest. Gelaten. Maar zo is het niet, hè? Het gebeurt nog steeds. Mannen en vrouwen die een kerkbank versleten hebben. Zoveel preken gehoord. In welke gemeente je dan ook zat. Zoveel preken gehoord. Nooit iets mee gedaan. Ze beginnen te huilen. En te lachen. Verdriet. Over uw zonde. Overgave. Aan Christus. Leven. Jongens en meisjes die dachten, ja, als ik 20 ben, dan is het wel gedaan hoor. Zo lang hou ik het nog wel uit in de kerk, maar daarna niet meer. Maar voordat ze 20 zijn, is er een keuze in hun hart geboren. Om voor God te gaan leven. Om belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Het is toch wat? Dat is het werk van Gods geest. En vinden deze mensen, jong of oud, het dan erg dat God dat zonder hen, in hen heeft gewerkt? Nee toch? Het geeft wel strijd. Het geeft zorgen. Je moet je zonde loslaten. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Maar achteraf zeggen ze heerlijk. Heerlijk dat God dat in mij is gaan doen. Dat ben ik hem er dankbaar voor. Maar nu nog één stap. En dan gaan we naar het einde toe. Want hoe weet je nu of je wedergeboren bent? Nou, dat zien we aan de gevolgen. Dan komen we bij het derde punt van de preek. U heeft inmiddels wel begrepen, gemeente, dat wonder van de wedergeboorte enorme gevolgen heeft. Hè? Als God zonder ons in ons werkt, dan heeft dat grootscheepse gevolgen. Wat gebeurt er dan? Dan ga je zelf ook werken. Het is net als met de stofzuiger. En je kunt de stekker in stopcontact stoppen. Maar daarmee wordt er nog niet automatisch gestofzuigd. Tenminste, bij onze stofzuiger is dat niet zo. Dan moet je dat ding oppakken. En dan moet je het huis doorgaan. Nou ja, u weet wel. Dus je moet wel wat doen. Dat is een prachtig voorbeeld voor wat de wedergeboorte teweeg brengt. Hè? De stekker gaat wel in stopcontact. Maar dat betekent niet dat we lui worden. We moeten wel wat gaan doen. Aan het einde van artikel 12 wordt dat heel duidelijk. Artikel 12 aan het eind. Vanaf het woordje alzo. Alzo dat al diegenen in wie hart de God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zeker, onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden. En hier komt het. En daadwerkelijk geloven. Dus ze gaan echt geloven. En als dan wordt de wil, zijn er nu vernieuwd, niet alleen door God gedreven en bewogen, maar door God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Dus je gaat echt het goede willen. Daarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Wat zeggen onze vader hier? En dit is heel belangrijk. Ze zeggen, sla nou niet door. Zeg nou niet, zonder ons, in ons, God doet het en daarmee uit. Nee, dan ben je eenzijdig. Want de stekker zit wel in het stopcontact, dat doet God. Eens. Maar dat is niet het eindpunt, dat is het startpunt. Dan begint het pas. Wat ga je dan doen? Nou, dan ga je twee dingen doen. Dan ga je allereerst geloven in de Heer Jezus. Je toevertrouwen aan Hem. Daar hadden we het vanmorgen ook al over, hè? Jongens en meisjes, dat schuilen, hè? Onder de vleugels van de Heer Jezus. Geloven. Dat is het eerste. Dus wie wedergeboren wordt, die gaat geloven. Hou bij elkaar. Niet uit elkaar trekken, wedergeboorte en geloof. Dan krijg je hele gevaarlijke theologieën. Zo van, nou ja, je kunt ook wedergeboren zijn zonder Christus te kennen. Dat staat nergens in de Bijbel. Dan krijg je zo'n gevaarlijk, schimmig, grijs gebied. Zo is het niet. Als God de stekker in het stopcontact steekt, blijf maar even bij het beeld, dan ga je geloven in Christus. En het tweede, dan ga je je ook bekeren. Dat is dan weer een ander front, hè? Wat je ook nog wel eens tegenkomt. Wel geloof, maar geen bekering. Nou, dat vinden we dus ook weer niet in de Bijbel. Een geloof zonder bekering. Dat is een uitvinding van mensen. Wie wedergeboren is, die vertrouwt zich toe aan Christus. En die keert zich af van de zonde. En die gaat heilig voor God leven. En natuurlijk, ik ben het met u eens, dat is lang niet volmaakt. En toch is het een beginnetje. En toch is het je verlangen, je streven. Misschien vraagt u zich nu af, ben ik er nu wedergeboren? Ben ik nu levend gemaakt? Heeft de Geest dit in mijn leven gedaan? Moeilijke vragen. Moeilijke vraag. Je kan zo heen en weer geslingerd worden. Misschien heeft u niet zo'n radicale verandering ondergaan. Dan kan het extra moeilijk zijn. Het is niet op een bepaalde dag of in een bepaald jaar gebeurd, maar over een langere periode. En je denkt, ja, maar vergis ik me niet, hè? Toch die twijfel die dan weer om de hoek komt. Is het wel echt zo? Nou, ik vind het daarom prachtig, gemeente, dat artikel 13 er meteen achteraan komt. Nadat het is gegaan over die wedergeboorte, dat wonder van God. Dat korte, maar zo pastorale artikel 13. Kijkt u even mee. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust. Dat ze weten en gevoelen. Dat ze door deze genade Gods met het hart geloven. En hun zaligmaker liefhebben. Nou, dat is een antwoord toch? Hoe het allemaal is gegaan, ik weet het niet. Geeft helemaal niet. Als je het niet weet hoe het allemaal is gegaan, geeft helemaal niet. Het gaat erom wat het gevolg daarvan is. Wat de vrucht daarvan is. En wat is die vrucht? Liefde. Liefde tot Christus. Dan zeg je met Petrus, Heere, u weet alle dingen. U weet. Ik hou van u. En dan weet je misschien dag en uur van je wedergeboorte niet. Ik weet het ook niet, gemeente. Het hoeft ook niet. Vader Brakel in zijn redelijke godsdienst, die zegt het zo, hè. Als je kijkt naar het beginnetje, toen je hart in beroering kwam, toen er iets ging groeien en je zegt, toen was het, dan was je waarschijnlijk te vroeg. Als je kijkt naar het moment dat je het echt zeker wist, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is, dan zit je waarschijnlijk te laat. Het zal er wel ergens tussenin zijn. Maakt niet uit. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je Christus lief hebt. En u, die dat vanavond kunt zeggen, hier in de kerk, degene die met ons verbonden zijn, wie u ook bent, tegen u zeg ik, loof de Heere en al wat binnenin u is, zijn heilige naam. Loof de Heere en vergeet geen van zijn weldaden. Hij heeft het u gegeven. Wat een wonderlijk, heerlijk werk heeft hij bij u gedaan. Hij heeft uw verstand verlicht, uw hart vernieuwd, uw wil omgebogen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En als u hier nou niet in mee kunt komen, omdat er onzekerheid is, of omdat er wel zekerheid is, maar u weet het zeker dat u niet wedergeboren bent. Het zou verschrikkelijk zijn. Maar het zou toch kunnen dat er hier zo iemand is. En dan kunt u denken of jij, ja, ik heb het gehoord, het is een werk van God. Lydia, die zat daar en God opende haar hart. Je kan er niks aan doen, dus ja, dan wacht ik maar af of God het ook een keertje bij mij gaat doen. Ho, nu gaat er iets mis. Nu gaat er iets mis. Dat zonder ons in ons, dat zeggen onze vaderen tegen gelovigen en niet tegen ongelovigen. Als u de Heer niet kent, dan wordt u niet gewezen op dat eenzijdige werk van God. Dan wordt u geroepen en dan wordt u genodigd. Want u bent met al uw hardheid en onbekeerlijkheid, onverschilligheid misschien, heel hartelijk welkom bij God. Ontwaak, u die slaapt. En sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Amen. Wij gaan zingen op Psalm 119, vers 41. Mijn ziel bezwijkt, ze is gans afgemat, daar ze aan uw heil met al haar lust blijft hangen. 119, vers 41. Zullen we samen danken. Heere, wat bent u goed en groot. U heeft alles gedaan. U heeft ons gemaakt. U heeft ons verkoren. U heeft ons door uw bevelen, door uw geest thuisgebracht in ons hart, het leven geschonken. U heeft de liefde tot Christus in ons hart gelegd. Het is allemaal uw werk. Geef dan dat wij niet roemen in iets van onszelf, maar dat wij roemen in u door onze Heer Jezus Christus. En dat we verlangen om u groot te maken. En Heer, als er nog een worsteling is met die vraag, ben ik wel wedergeboren? Geef leiding. Geef zicht op Jezus. En zo ook zicht op het wonder van de wedergeboorte. En als we weten dat we dat leven nog niet kennen, we bidden dat we niet rustig door kunnen leven. Zeg dan maar alle rust op, Heere. En laat ons dan maar alstublieft wakker liggen. Dat we misschien eens een keer niet in slaap kunnen komen. Omdat we beseffen, er moet iets helemaal anders. Maar leid ons dan ook alstublieft maar snel tot Jezus. Dat we niet alleen gaan huilen, maar ook gaan lachen. Verblijd over uw genade. Ook aan ons geschonken. Heere, zo danken we u voor deze dienst. We bidden, gaat u met ons als we deze plaats weer gaan verlaten. Wilt u een ieder thuis brengen. En ons ook in deze week helpen. Geef kracht op school, op ons werk. Bij alle dingen. En breng de gemeente ook woensdagavond weer bij elkaar. Als u weer melk geeft aan uw kinderen. Bewaar ons ervoor dat we het verachten. En geef dat we zullen drinken. En verkwikt worden. Gedenk zo aan ons allen. Vergeef ons onze zonden. En zie ons aan in de Heer Jezus. Amen. Zullen wij tenslotte zingen op Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. 119, vers 47. Gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.